Johan Withaar uit Emmen schreef een dik boek vol over een tamelijk dun boekje. En dat boekje, geschreven door Ab van Dien, heet De Opgejaagden. Dat is ook de titel van Withaars boek, maar hij voorzag het van een ondertitel. Wij leven omdat zij zwegen. De Opgejaagden is het verhaal van 16 Joden die de oorlog overleefden door zich te verstoppen in een hol in het bos bij Falten. Ab van Dien was één van hen. Hij stelde zijn herinneringen te boek. En historisch onderzoeker Withaar stoorde zich op de opgave om deze herinneringen te omkleden met feiten uit archieven en herinneringen van drie andere onderduikers. Het boek is, naar zijn zeggen, een combinatie van een leesboek en een naslagwerk. En veel nieuwe feiten kwamen dankzij zijn bijna 12 jaar durend onderzoek boven water. In het eerste deel van deze podcast en radioserie spreekt Lydia Tuinman met hem over het hoe en waarom van deze imposante klus.
In Emmen aan tafel met Johan Withaar. En we hebben het plan opgevat om een podcast te gaan maken over De Opgejaagden. Het boek wat hij kort geleden heeft gepubliceerd bij Van Gorkum uitgeverij. En op tafel ligt het boek van Johan. Hoeveel bladzijden is het eigenlijk, Johan?
Het is ruim bijna 300, goed 300 bladzijden.
Zo, ja, een dikke pil. Ja. En op tafel ligt nog een boekje, dat heet ook De Opgejaagden. Maar dat is aanmerkelijk kleiner en uitgegeven in een soort type letter. Ja. Dit is de oorsprong, hè?
Ja, dit is in principe de oorsprong. De echte oorsprong ligt nog iets dieper. Maar dit is het boekje wat zeg maar het verhaal toch behoorlijk populair gemaakt heeft.
Geschreven door Ab van Dien. Het is een soort van levensverhaal van hem.
Ja, het heet De Opgejaagden met als ondertitel herinneringen aan van een Joodse onderduiker in het Falterbos. Dus het zijn puur zijn herinneringen.
Goed, en dat verhaal dat trof jou op de een of andere manier?
Dat verhaal dat trof mij. Ik heb zo'n 10, nee, ik denk wel langer. Langer geleden kreeg ik dit boekje onder ogen. Heb het gelezen. En toen kwam ik er al heel snel achter dat het een heel spannend verhaal was. Want je wordt helemaal meegezogen. Hij heeft daar intense bewoordingen, beschrijft hij dat. Maar dan heeft hij het heel vaak over hier waar ik nu ben. De pyjama-ridders, de Berkenaren. Of hij heeft het opeens over het kopstuk der illegaliteit in de Achterhoek. En ik vroeg me dan af, ja, maar waar heeft hij het dan over? Waar is die dan? En wie is dat kopstuk dan? En dat is eigenlijk voor mij de aanleiding geweest om dus te gaan uitzoeken van, wat is de achtergrond van dit verhaal?
Je wou gewoon meer weten over de details en de hoofdlijnen die je vond.
Ja, kijk, want dat zeg ik, het is als leesboek is het een fantastisch spannend boek. Een verhaal waarvan je zegt van ja, iedereen kan zich daar gewoon in vastlezen. Maar ja, voor mij moest het wat dieper gaan. Ik wou graag weten van een beetje de historische achtergrond van mij natuurlijk. Ik wil graag weten van ja, maar waar is die dan, weet je wel? En kijk of je dat nog te weten kan komen.
Een nieuwsgierig baasje als jij bent en altijd op zoek naar dat historische kader. Toen ben je ermee aan de slag gegaan. En hoe lang is dat geleden?
Nou, de hele oorsprong van is eigenlijk weggekomen toen ik een jaar of 14, 15 was. Toen moest ik met mijn ouders fietsen in het bos. Moest ik een keer de middag mee. En vlak aan het eind van het Falterbos zei mijn moeder opeens, hier moet nog ergens een onderduikershol zijn. Dus wij daar het paadje in duiken en kwamen we bij een hele ondiepe geërodeerde kuil waar wat water in stond, waarvan je verder eigenlijk niks meer maken kon. Maar dat bleek het vervallen onderduikershol te zijn. En dan 40 jaar later komt opeens dat boekje van De Opgejaagden tevoorschijn en dan denk je van hé, ik ben daar vroeger geweest.
Ja. En voor een jongen van die leeftijd was dat natuurlijk een heel spannend gegeven.
Nou, ik vond het helemaal niet spannend, want ik moest mee met vader en moeder fietsen. Dus ik kan je voorstellen dat ik liever andere dingen deed.
Oké, maar dat onderduikershol is wel blijven hangen bij jou.
Het is zodanig blijven hangen dat het later, dus toen ik het boekje las, diepe indruk gemaakt heeft. Ja.
Goed, die Ab van Dien, heb jij hem ooit gekend?
Ja, ik zou kennis met hem maken. En dat was het moment dat het gerestaureerde onderduikershol nu jaren geleden geopend zou worden. Hij zou dat hol openen en ik had een afspraak met hem. Alleen helaas werd de man ziek. Hij heeft het hol nooit geopend, zoals tegenwoordig nog steeds hardnekkig wordt beweerd. Maar ik heb hem dus niet gesproken, nee.
Hij is ziek geworden, overleden en de mogelijkheid was voorbij.
Ja, dat klopt. De mogelijkheid was voorbij. Hij is overleden. En we moeten het dan doen. En dat is ook een beetje het grote probleem van dit onderzoek. Het is veel te laat gedaan. Elk oorlogsverhaal hoor je in van mensen vertellen zo weinig. Er wordt nooit over gesproken. Of het nou goed is of kwaad is, er wordt niet over gesproken. En als je dan ook nog bij kinderen terechtkomt van de nazaten, dan krijg je vrij weinig te horen. En kleinkinderen vinden het soms al niet eens meer interessant wat opa gedaan heeft. He, dus de informatie had gewoon veel eerder boven tafel moeten komen.
Want je hebt dus uit de eerste hand heb je weinig zegslieden, zeg maar.
Nou, ik heb daar natuurlijk wel wat van. Je krijgt wel een beetje door wat voor personages het waren. Als ik bijvoorbeeld Bert de Zeevaart afzet tegen een Hendrik Westerink, dan zijn er twee totaal verschillende karakters geweest.
He, even voor ons leken, wie zijn dat?
Nou, dat zijn toevallig twee verzetstrijders die in het boek voorkomen. Maar datzelfde heb je natuurlijk ook met de onderduikers. Die zitten met z'n tienen, zestienen soms in dat hol. Ja, en die moeten daar met elkaar samenleven. Heeft dat spanningen opgeleverd? Weet je, dat soort vragen krijg je dan. Van, het moet toch op een gegeven moment een keer geknald hebben daar in dat hol.
Ja, dus jij hebt geprobeerd dat verhaal handen en voeten te geven en je in te leven zodanig dat je het echt als bijna een ervaringsverhaal op kon schrijven.
Ja, ik heb het boek enerzijds geschreven als een soort leesboek. Dus leesbare stukken erin. Maar anderzijds zit er ook heel veel, is het boek ook bedoeld als naslagwerk. Dus ik vat af en toe dingen samen, puntsgewijs. Ik maak een overzichtskaartje, zodat we weten van waar hebben we het nu over. Dus het is aan de ene kant een leesboek. En aan de andere kant zitten er heel veel, van als je snel even iets wil weten, hoe zat het ook alweer? Dan kun je het heel puntsgewijs kun je het even opzoeken.
En bijna 12 jaar onderzoek gedaan, gespeurd in allerlei archieven, gekeken op allerlei plekken. Vertel eens, wat heb je allemaal ondernomen om het verhaal compleet te krijgen?
Nou, het begint met de archieven die dicht bij huis zijn. En dat betekent het gemeentehuis in Exlo, gemeentehuis in Emmen. Daar vind je al wat dingen boven tafel.
Ja, wat voor dingen bijvoorbeeld?
Nou, in Exlo heb ik bijvoorbeeld gevraagd naar een stuk, en dat staat dan bekend als de aangifte van Ol Pieter. Ol Pieter was een man die vlak bij het hol woonde en die heeft zogenaamd aangifte gedaan. En ik wou dan weten, bestaat die aangifte nog? En dan is het eerste wat je krijgt te horen, nee, het gemeentehuis in Exlo is in de oorlog afgebrand. Er is trammeland geweest, er is niks meer over. En als je dan toch wat langer aanhoudt en wat dieper graaft, dan blijkt dat er toch dat document er nog wel was en komt dus boven tafel. En dan ben je zo verschrikkelijk blij dat je hier een stuk boven tafel hebt die nog nooit iemand gezien heeft. Hè? En zo gaat dat dan heel langzaam door. Dan ga je naar het Nationaal Archief toe, dan ga je naar NIOR toe. En je onderneemt zelfs reizen naar Duitsland.
Ja. Ja, waar ben je geweest?
Nou ja, Duitsland is voor mij het verhaal van Jan Hendricks. Dat is zeg maar de compaan van Bert de Zeevaart, de verzetstrijder. Jan Hendricks was ook een verzetstrijder, alleen niemand kent hem. En hoe komt dat? Jan Hendricks is uiteindelijk getransporteerd naar Neuengamme en naar Husum. Is daar onder erbarmelijke omstandigheden op leven gekomen. Maar dat wist ik toen nog niet. Ik wist alleen, ik moet naar Neuengamme toe. En via dat spoor kom je dan eens achter wat deze man allemaal is overkomen.
Ja. En, je hebt daar gewoon ook echt in de archieven gekeken?
Ja, ik heb daar in de archieven gekeken. Ik heb daar afspraken gemaakt met mensen die mij konden helpen. En Ja, anders kom je er niet. Je moet. Kijk, ik ben zeker geen Duitsstalig iemand. Dus onderzoek doen in een Duits archief is gewoon heel lastig. Dus daar moet je mee geholpen worden. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar zijn de Duitsers meesters in. Ze zijn zo attent. Ik moest in Hamburg ook met de trein en de tram en de bus en ze helpen je allemaal. En dat wil ik echt nageven, dat ze daar heel punctueel en vriendelijk in zijn. Ja.
Oké, dus met hulp van de voormalige vijand, zeg maar. Ik merk dat jij op de een of andere manier emotioneel ook geraakt bent. Waarom pakt dit verhaal jou zo?
Ja, ik weet niet of je dat aan mij kunt merken, maar ik heb wel vaker met mensen gesproken die onderzoek doen naar, nou ja, Joden. Laten we het maar even over de Joden houden. En dat gaat je soms heel diep gaat je dat in de genen, want je duikt op een gegeven moment toch in een stukje familiegeschiedenis. En soms weten de familieleden niet eens precies wat er gebeurd is, hoe het gebeurd is. En dan confronteer je ze daarmee en dan zie je toch dat dat wat doet. En hoe langer je daarmee bezig bent, ja, dan denk ik dat toch dat jij aan mij merkt dat ik daar ook dan op een of andere manier wat emotioneel bij ben. Ja.
Maar ja, jij bent geen Joodse man.
Ik ben geen Joodse man. Nee, en ik heb niets met geloof of met het Jodendom. Ik wou gewoon alleen graag weten wat is er nu gebeurd? He, want als Aap van Dien in zijn boekje een heel eenvoudig zinnetje schrijft, niemand weet wat Jan Hendricks is overkomen. Dat steekt mij dan. Dan denk ik van, waarom weet niemand wat Jan Hendricks is overkomen? Dan denk ik, dat wil ik wel graag weten.
En dan ga jij op zoek naar Neuengamme.
Ja, dan ga je op zoek en dan kom je via allerlei spoortjes, kom je op een gegeven moment in Duitsland uit. En niet alleen Neuengamme, maar met name het concentratiekamp Husum. Een klein buitenkamp van Neuengamme. Ja, als de mensen het lezen, nou, ik denk dat de tranen in de ogen springen wat daar gebeurd is. Dat is zo onmenselijk. Ja.
En zo zijn er meer punten in dat boek van Ab van Dien, waarvan jij zei van daar moet ik meer van weten, dat ga ik uitzoeken. En dat heb je de afgelopen 12 jaar gedaan.
Ja, ik ben er 12 jaar mee bezig. Dus met tussenpozen, want er komt natuurlijk meer op je pad. Je hebt ook nog een vrouw, kinderen en je moet af en toe ook nog eens aan het werk. Hè? Maar ja, als er dan een gaatje vrij was, dan. En mijn vrouw ging ook graag mee hoor. Als we op onderzoek moesten naar het Nationaal Archief, dan zei ik gewoon, nou dan gaan we een paar uur gaan we in het archief zitten, doe ik onderzoek en dan gaan we 's middags lekker naar het strand. Dus het aangename ermee
verenigen, ja.
Verenigen, ja, klopt, ja.
Zeg, en nou ligt dat boek er, mooi uitgegeven bij Van Gorkum. Is het klaar nu voor jou? Is het een gesloten boek?
Ja, het is een gesloten boek. Ja, ik schrijf ook in mijn nawoord dat ik denk dat alles wat uitgezocht kon worden, nu uitgezocht is. En dat er niet meer boven tafel te halen valt. Ja, kun je natuurlijk nooit zeggen, want er zal maar ergens weer net een briefje uit de schoenendoos tevoorschijn komen. In principe zeg ik, ja, het is afgerond.
Een aanvraag voor Yad Vashem.
Ja, dat is eigenlijk een gevolg van de emotie die je dan in mij blijkt te zien. Jan Hendricks is dus nooit onderscheiden voor zijn heldendaad. En alle anderen wel. Dat steekt mij dan. Dan denk ik van, deze man heeft niet alleen zijn leven gewaagd om Joden te redden. Nee, hij heeft zijn leven gegeven. En niemand kent hem. Niemand wist waar hij was. En dan denk ik, hoe kan het nou voorkomen dat een held, iemand die met het geven van eigen leven in een massagraf, anoniem, in een massagraf in Duitsland ligt. Dat snap ik niet. Waarom is er nooit iemand geweest die gedacht heeft van, Jan Hendricks moet ook geëerd worden. Die was ook een van onze maten. En ja, dan duik ik daarin en dan doe ik een aanvraag. En dan moet je 3,5 jaar geduld hebben. Maar uiteindelijk komt het verlossende woord. En ik heb het verlossende woord dat Jan Hendricks de onderscheiding krijgt nog net in mijn boek kunnen verwoorden. Want anders was het boek niet af geweest.
Je luisterde naar het eerste deel van de zevendelige podcastserie De Opgejaagden, gemaakt door Lydia Tuijman voor het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen. Luister ook naar het tweede deel van deze podcast, waarin we in het Valterbos op zoek gaan naar de plekken waar het allemaal gebeurde.